Vanmorgen hebben we Pauline in ons midden. Welkom. Pauline is al vaker hier geweest, maar ik ben blij dat je er bent. Leuk. Je hebt twee bijzondere gasten eigenlijk meegenomen. Eentje heb je zelf meegenomen, eentje heb je aangevraagd. En daar gaan we zo meer over horen. Je nichtje Anna is er. Gezellig, leuk dat je mee bent. En ook jou zien we zo nog even hier. En onze eigen Hilly, zou ik bijna willen zeggen. Daar horen we zo ook even meer over. Ik ga nog voor je bidden en dan geef ik het woord aan jou.
Dank je.
Vader, dank u wel voor Pauline. Heer, dank u wel voor de woorden die ze gaat spreken. Voor de voorbereiding ook die ze heeft gehad. Dank u dat ze van u houdt en dat ze een kind van u is. En ook op die manier woorden van leven mag spreken aan ons. Dat ze door uw woord ook heen, door uw Bijbel heen, het voorbeeld van Anna mag gebruiken. Hoe zij in het leven stond en wat wij daarmee kunnen in ons eigen leven. Heer, wilt u haar zegenen en uw geest ook door haar heen laten spreken. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. 100 mensen, zeg. Zoveel heb ik er al 1,5 jaar niet bij elkaar gezien. Dus ik ging net een beetje naar achteren kijken van wie herken ik allemaal nog van vorige keren. Nou, dat zijn heel wat mensen. Wat ik ook mooi vind, is dat er allerlei leeftijden door elkaar heen zitten. Wat ik namelijk de afgelopen weken een heel aantal keren heb gehad. Dan kwam ik ergens spreken in een gemeente. En daar was nog geen kinderdienst. En dat had gevolgen voor de mensen die daar zaten. Want er zaten allerlei 70ers. Nou, hou ik van 70ers. Want ik zie er hier ook een hoop zitten. Oh, ik moet dan niet per ongeluk de verkeerde aankijken natuurlijk. Maar ik vind het mooi dat het een mooie mix hier is van jong en oud. Wie denkt trouwens van zichzelf dat hij het oudste is hier? Wijze mag. U denkt dat u de oudste bent? Anna, ik, op jouw leeftijd kun je nog gewoon een beetje gênante vragen stellen. Wil jij even aan die man vragen hoe oud hij is? 74. Nu moet ik natuurlijk zeggen, dat valt best mee om uw dag goed te maken, toch? 74 is geboden. Wie biedt er meer dan 74? Eenmaal. Oh. Zal ik het gewoon zelf vragen? 76? Nou, dat zou je ook niet zeggen. Iemand ouder dan 76? Nee. Nou, mooi. Zoveel verschillende leeftijden. Ik kom zelf uit Woerden, een parousia-gemeente. En daar zitten ook een paar mensen, of niet ook, daar zitten een paar mensen van boven de 80. En een van hen, laat ik haar even Lies noemen, die zoek ik dan wel eens op, of na de dienst. En soms drink ik ook wel eens een bakje koffie bij haar. En ik kan daarvan genieten van iemand die bijna 2 keer zoveel levenservaring heeft als ik. Om van die verhalen te horen hoe iemand met God leeft. En zij vertelt me dan bijvoorbeeld dat ze heel vroeg wakker wordt. Ik weet niet of u daar ook last van hebt op uw 76ste. Nee, helemaal niet. Maar zij zegt, ik word zo vroeg wakker, soms 4:15. En dan vraag ik, joh Lies, wat ga je dan doen 's morgens 4:15? Oh, dan ga ik naar beneden. En dan zet ik heel vroeg Family 7 aan. En als ik dan bij haar kijk, dan ligt op haar tafel ligt een Bijbel open. En soms vertelt ze me dan in haar spontaniteit wat ze 's morgens heeft gelezen. En heel vaak ga ik ook niet weg voordat we samen hebben gebeden. Zij voor mij, ik voor haar. En dan rijd ik naar huis en denk, oh, wat fijn, zo'n Lies aan wie ik me kan optrekken. En ik hoop dat je ook allemaal van die oudere mensen in je omgeving hebt. Jij kijkt nu je moeder aan, Jasper. Dat is echt heel fout. Oh, wat zeg je? Oh, jij noemde iemand anders. Ruben, wie is Ruben? Oh, die ziet er ook niet echt uit als 76. Nee, je zou het niet zeggen. Nee. Maar hij is zo'n ouder voor jou aan wie jij je optrekt? Bedoelde je dat? Oh, gaaf. Nou, eigenlijk zou het best wel grappig zijn om aan iedereen te vragen, heb je een naam in gedachten? Aan wie trek je je op van wie je dingen kunt leren? En soms is het misschien zo dat Ruben allerlei wijze raad geeft. Misschien soms ook wel niet. En dat je gewoon een soort aan iemand ziet. Want die Lies zegt niet tegen mij, ja, jij zou ook eens wat vaker vroeger op moeten staan en naar Family 7 moeten gaan kijken. Als ze dat zou zeggen, weet ik niet of ik ook Lies zo leuk zou vinden trouwens. Maar soms heb je dat je dan ja, gewoon aan iemands leven allerlei ideeën, ja, van iemand zeg maar allerlei ideeën meekrijgt. En vandaag krijg je allerlei lessen mee van Anna. Anna uit de Bijbel. Jij noemde het net al even in het gebed. Ik weet niet of je het verhaal van Anna kent, of Hanna, net welke vertaling je gebruikt. Ik ben opgevoed met Anna uit Lucas 2, maar in de NBV heet ze Hanna. Ze is van hetzelfde afgeleid, zeg maar van Ganna, betekent begenadigde. En het staat in Lucas 2, maar een klein stukje. Even, wie kent het verhaal niet? Dat je denkt, waar heb je het over? Of het is een gemeente waar je gewoon je hand niet op durft te steken. Even een check. Wie kent het verhaal van Anna? Dat zijn er best veel. Nog een keer, wie denkt, ik ken het verhaal toch niet? Waarom sta ik hier dan? Omdat ik hoop dat je toch wel weer wat nieuwe dingen meekrijgt. Maar ik moet ook toegeven, Lucas 2 is een beetje eigenaardig zo midden in de zomer. Nou is Berea Noord de naam al een keer voorbij gekomen. Dit is het idee van Wieger Sikkema. Die is interimmer in Arnhem. En daar preekte ik 2 weken geleden. En toen had ik de vraag gekregen, zou je over een Bijbels persoon willen praten die een beetje onbekend is? Nou, ik dacht dus dat ze onbekend was. En ik heb een nichtje, die heet dus Anna. En toen dacht ik, hey, zou dat niet iets leuks zijn dat wij samen naar Arnhem gaan? Nou, dat vonden we dus heel leuk. En na afloop zei ik, nou ja, als je heel graag wilt, kun je over 2 weken wat meer mee naar Apeldoorn. Zal ik even zeggen wat je er toen bij zei? Even die hint geven, weet je wel? Toen zei ze, nou, dat is goed, maar het zou natuurlijk ook leuk zijn als we op tournee kunnen naar Amerika of zo. Dus mocht iemand nog contact hebben, Anna is 2-talig opgevoed, dus Engels is geen probleem. Maar goed, het gaat dus vanmorgen over Anna uit Lucas 2. Als je je Bijbel bij je hebt, zou ik zeggen, pak hem erbij. Of als je je telefoon hebt, pak hem erbij. Of als je je kleurtjes erbij wilt pakken, kan dat ook. Lucas 2. En even voor de context. Er staat daar een verhaal dat Jezus net geboren is. En als hij dan 8 dagen oud is, dan gaat hij met zijn ouders mee naar de tempel, omdat hij daar besneden wordt. Dan heel kort erachteraan staat het verhaal dat Jezus 40 dagen oud is. Dan is hij opnieuw in de tempel. En dan is hij daar vanwege een reinigingsritueel. Beetje ingewikkeld verhaal, maar vanuit Leviticus waren er allerlei wetten. Die lees je dan waarschijnlijk niet. Ik weet niet of je die al gelezen hebt. Ja? Moet ik in details treden? Allerlei wetten die gaan over wat je moet doen nadat je hebt gemenstrueerd. Allerlei wetten die gaan over wat er moet gebeuren na een bevalling. Want bloed betekende onreinheid. Je verloor als het ware leven. En daar moesten er weer reinigingsrituelen tegenover staan. Nou, daarom is Jezus, als hij 40 dagen is in de tempel, want zijn ouders, Jozef en Maria, moeten ervoor zorgen dat ze weer rein zijn. En daarvoor moet er een offer worden gebracht. In hun geval 2 duiven. Want, dat stond erbij in Leviticus, als je weinig geld had, mochten het 2 duiven zijn. En Jezus werd als het ware aan God opgedragen. Net zoals je misschien het verhaal kent van Hanna uit het Oude Testament. Die kwam ook een keer naar de tempel. En die kwam Samuel naar de tempel brengen. Nou, dat heeft er een heel klein beetje mee te maken. Nou, met dit allemaal in je achterhoofd. Lucas 2, vers 36. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. En vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, dus naar Jozef en Maria met het kind, en naar Simeon die erbij was, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Dit is alles wat we weten over Anna. Misschien was ze 84. Misschien was ze al 84 jaar weduwe. En dan ga je een beetje rekenen, dan moet ze al in de 100 zijn geweest. Een stokoud iemand. En die geeft ons een aantal lessen mee. En die eerste les is dat ze nacht en dag, dag en nacht, naar die tempel ging. Wat een ritme had ze gevonden om God op te zoeken. En wat dan natuurlijk wel heel mooi is, is dat ze juist in haar ellende, in haar nood, in haar pijn en in verdriet, omdat ze weduwe was geworden, weet, dat is mijn toevlucht. Ik moet mijn schuilplaats zoeken bij God, want waar heb ik het anders te zoeken? He, vanaf haar huwbare leeftijd, misschien was ze wel een jaar of 14, net iets ouder dan jij, Anna, dat ze ging trouwen. 7 jaar later, net 20, weduwe. Het zal je maar gebeuren op zo'n jonge leeftijd. Je had totaal andere toekomstdromen. En dan je man valt weg. Nou, dan zou het toch logisch zijn, of in ieder geval te begrijpen zijn, he, dat je weg zou kwijnen van verdriet. En dan neemt ze dus het besluit om elke keer naar die tempel te gaan en om God te zoeken. Bewonderenswaardig natuurlijk. Ze vindt haar ritme in het naar de tempel gaan. Ze vindt haar ritme in het bidden. Ze vindt haar ritme in het vasten. Ze is bereid om er dingen voor opzij te zetten. Want ze vast om zo te bidden en om God te zoeken. En in haar situatie om de Messias te verwachten. Want dat was wat al jaren verteld was en waar ze met z'n allen op zaten te wachten. Ze zagen uit naar de komst van de Messias. En ze wachten niet alleen op de Messias, maar ze verwachten die Messias. En daarom ging ze elke keer naar die tempel. Er staat niet zo heel veel over haar. Dus ja, alles wat er staat kun je dan denken van, hé, wat zou daarachter zitten? Dat je denkt, hoe zou haar man nou geheten hebben? Geen idee. Wel, dat ze de dochter van Fanuel was. Dat is de stam van Aser. Aser betekent geluk. En dat je denkt, nou, bij haar was het geluk wel ver te zoeken. Maar hoe mooi dan juist dat ze haar geluk zocht bij God. Hier zit er toch een en al levenswijsheid al in. Wat jou ook overkomt. Wat voor ongeluk en pech en verdriet en rouw je allemaal wel niet mee kunt maken. Dat je er toch steeds weer voor kiest, maar mijn diepste geluk vind ik bij God. En dan zou ik hem zomaar in kunnen koppen hoe belangrijk het is om naar de kerk te gaan. En dat we dat 1,5 jaar hebben gemist. En dat het goed is om hier te zitten. En dat als je thuis zit, hè, dat het hier hartstikke gezellig is. Dat het hier goed te doen is. Dat je de volgende week zou kunnen komen. Maar ik zou het even niet wegzeppen nu, want er komt nog iets anders. Ik zou ook kunnen zeggen, weet je, het maakt niet uit of je thuis zit of hier. Want dit is in een heel andere situatie. Dit is de situatie dat mensen ooit eerst naar de tabernakel gingen om daar Gods aanwezigheid te ervaren, want God woonde daar. Nu, je moest naar de tempel om Gods aanwezigheid te ervaren, want God woonde als het ware in die tempel. En bij ons is het anders. Gods aanwezigheid kunnen we overal zoeken. En zoals Paulus later beschrijft, wij zijn die tempel. Zowel collectief als gemeente, als ik individueel, omdat de Geest in mij woont. Dus in die zin, als je thuis meekijkt, dan mag je weten, ach, of je nou hier in de heemgaard zit of thuis. Ik mag zijn aanwezigheid zoeken, zijn aanwezigheid ervaren. Zijn aangezicht, net wat voor woorden je gebruikt. Want de dochter van Fanuel... afgeleid van Pniel. Pniel komt voor in het Oude Testament en betekent het aangezicht van God. Oftewel, super dat je hier bent, maar je hebt niet per se dit gebouw nodig om Gods aangezicht te zoeken. Dat kan overal en altijd. En dat is de eerste les. Zoek dat ritme van God zoeken. Zoek dat ritme om Gods aangezicht te zoeken in wat voor omstandigheden dan ook. En verwacht het van Jezus. En zie uit naar het zien van hem. Zelfs naar die wederkomst. Ik bedoel, dat staat niet in dit stuk. Maar daar kunnen we natuurlijk inkoppen. Zij zag uit naar de Messias die zou komen. En zo mogen wij uitzien naar Jezus die komt. Ik vertelde net even over die Lies uit mijn gemeente. Er zat ook een andere man in mijn gemeente. Die is inmiddels overleden. Adrie heette die. Ik denk dat hij ook iets van 84 was. En daar kletste ik dan vaak mee bij de koffie. En dan kwam hij naar me toe en dan zei hij, ik hou van je. En de eerste keer dacht ik, help, wat is dit voor een eigenaardige kerel? Maar dan zei hij, ja, ik zal even uitleggen waarom ik van je hou. Ik bid heel veel voor gemeenteleden en ik bid ook voor jou. En weet je, als je veel voor iemand gaat bidden, dan ga je van iemand houden. Dus ik hou van je. En dan stond hij daar keihard te schateren. En vervolgens vertelde hij dan weer aan allerlei andere mensen. Ik hou van je, want ja, als je voor iemand gaat bidden, dan ga je van iemand houden. En toen op een gegeven moment toen hoorde ik dat Adrie heel korte leven had. En toen dacht ik, ja, zou Adrie nou willen dat ik nog op bezoek kom? Of wist ik eigenlijk niet zo goed. Ik vond het ook heel spannend, want ik was nog nooit bij een sterfbed geweest. Dus ik stond daar al shakend met een hoge ademhaling op de stoep. Oh, trouwens, ik vergeet even wat te vertellen. Ik had van tevoren zijn dochter gebeld en die zei dat hij het wel heel erg zou waarderen als ik zou komen. Ik ga natuurlijk niet zomaar op de stoep aanbellen als iemand op zijn sterfbed ligt. Dus ik belde daar aan, zijn dochter deed open en ik kwam naar binnen en Adrie zei gewoon, joh, wat leuk dat je er bent. Alsof er niks aan de hand was. Vervolgens hadden we een gesprek en ja, samen gebeden. En toen zei hij, ik vind het nu wel erg lang duren. Ik lig al 3 weken te wachten. Ik zei, wat vind je erg lang duren, Adrie? Nou, ik wil nu onderhand Jezus wel eens zien. En dat vond ik zo mooi. Iemand die zo uitkeek naar hem. En daarna zei ik van, joh Adrie, ik denk dat we het gesprek maar moeten afronden. Want het is best intensief. En ja, je moet maar weer eens gaan. Maar we kletsen later wel bij. En met zo'n ontspanning sloten we dat gesprek af. En elke keer als ik terugdenk aan Adrie, dan denk ik, hij wilde zo graag Jezus zien. Deze Anna wilde zo graag de Messias zien. En zo mogen wij ook zo graag uitkijken naar de komst van Jezus. Dan het tweede wat we kunnen leren van Anna. Op dat moment kwam ze naar hen toe. Dus naar Simeon en naar Jozef en Maria die Jezus bij zich hadden. Het staat er maar heel klein. Ze komt naar voren. Dat is alles. Misschien was ze iemand een beetje van de achtergrond. Want ja, we lezen verder niet zoveel over haar. En ze komt naar voren. Ja, we weten ook dat ze een profetes is. En ze komt dan naar voren. En ze onderstreept als het ware wat Simeon heeft gezegd. En ik vind dat wel mooi. Dat je niet per se iemand van de voorgrond hoeft te zijn. En toch een belangrijke rol in kunt nemen. Want kijk, Simeon, maar jullie kenden het verhaal al. Simeon die werd gedreven door de Heilige Geest om naar die tempel toe te gaan, omdat hij wist, ik ga nu de Messias zien. Dat lezen we bij Anna helemaal niet. Die had het niet nodig om gedreven te worden door de Heilige Geest. Want omdat ze dat ritme had, was ze er al. En ze is een profetes. En wat is een profetes? Iemand die het woord van God kent. Iemand die God kent. En iemand die de juiste woorden op het juiste moment aan de juiste personen kan doorgeven. En nu heeft ze Simeon die lofzang horen aanheffen. En zij kan als het ware snel checken, klopt dit? Het is altijd goed om te toetsen wat er wordt gezegd en dat doet ze. En dan, ja, wat doet ze dan? Ja, dan stapt ze naar voren. En ze bracht hulde aan God. Dus ze hoort wat Simeon heeft gezegd en ze onderstreept dat door God te gaan danken, waarmee ze laat zien, ik ben het ermee eens. Dus ze doet niet zoveel, maar ze dankt God. En ze ziet, ja, ze hoort als het ware wie die Messias is, want ze heeft net Simeon dat allemaal horen vertellen, wat de impact is van Jezus, dat deze Messias een wereldwijde impact zal hebben. En Anna weet met heel haar hebben en houden en haar zijn, zo is het en niet anders. En ze brengt God hulde. Nou, dat zijn al 2 lessen. Er komt er zo meteen nog een 3e. Dus die eerste van dat ritme, dat ze God zoekt. Die 2e, dat ze aansluit bij wat ze gehoord heeft, dat ze God hulde brengt. Maar jullie hoorden het net al, deze dienst is mede mogelijk gemaakt. Misschien kan het in de aftiteling door Anna vervoeren. Maar ook door een Apeldoornse Anna, namelijk Hilly. Ik had gevraagd of er in jullie gemeente ook iemand is die weduwe is geworden. Om eens te horen van ja, wat herkent Ja, wat herken jij, wat herken... Ik mocht jij zeggen. Wat herken jij nou van Anna en wat niet? Dus mag ik de twee Anna's uitnodigen om naar voren te komen? Net zoals deze Anna, die kwam ook naar voren. Nou, zo mogen jullie naar voren komen. Mag je hier het podium opkomen lopen? En dan horen we graag van Hilly wat je herkent in het verhaal. Of wat ook misschien wel niet. Nou, welkom. Super dat je iets wilt vertellen, Hilly. Probeer het maar even of die aanstaat.
Is dat die aan?
Yes. Ja? Hij staat aan.
Oké.
Kunt u eerst even wat over uzelf vertellen?
Nou, ik ben Hilly. Ik heb twee zoons. Eén van bijna 32 en één van 26. Een kleindochter van ruim anderhalf. Twee fantastische schoondochters. Ik zit in de wijk, verpleging en verzorging. En ik heb nog een hele kleine pedicurepraktijk. En ik kom in deze gemeente al zo'n 5, 26 jaar. 27, ik weet niet meer precies.
En hoe lang bent u dan al weduwe?
Ruim 25 jaar.
Oh, dat is wel lang. En hoe oud was u toen u weduwe werd?
41.
41. En toen u net weduwe was geworden, was u toen heel verdrietig? En hoe zocht u dan God?
Ja, weet je, mijn man is verongelukt. Dus het is in één klap is het afgelopen. En ja, dat was heel, heel lastig. Want de kinderen waren nog heel klein. De jongste was nog geen 10 maanden. En de oudste was 6. En ik ben naar de kerk blijven gaan in de eerste instantie voor mijn kinderen. Omdat ik het belangrijk vond. Ik denk, als ik niet meer ga, dan volgen mijn kinderen de Heer ook niet meer. Dus dat is voor mij eigenlijk de reden geweest om te blijven gaan. En dat is een goede beslissing geweest.
Dat zou ik ook denken.
Ja.
Maar was het dan iets moeilijk om naar God te gaan, terwijl net uw man was gestorven?
En... Ja, dat heb ik heel lastig gevonden. Ja, zeker. Ik heb heel veel aan dat gedicht gehad van de voetstap in het zand. Dat is waarschijnlijk door de, nou ja, de meeste mensen hier wel bekend. Dan zie je op een gegeven moment, zegt dat gedicht van... Heer, als ik terugkijk, zie ik maar twee voetstappen. En waarom juist op het moment dat het zo moeilijk was, zie ik maar twee voetstappen, geen vier voetstappen. En dan zegt de Heer ook van... ja, juist toen het zo moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. En ik heb aan mijn moeder een keer gevraagd, mam, waarom voel je het niet dat je gedragen wordt? En toen vertelde ze van die geschiedenis uit de Bijbel van dat schaapje wat door de goede herder gevonden werd en op zijn schouders gedragen werd. Ze zegt, het schaapje had wel een gebroken pootje. Hè? Elke stap van de herder deed pijn. Dus bedoel, ook al word je gedragen, je voelt niet altijd van, oh, wat fijn dat ik gedragen word. Ook het dragen kan pijn doen.
Oh, dat is wel mooi dat u dan u alsnog gedragen kon zijn.
Ja.
Nou, indrukwekkend om... Sta ik aan? Ja. Indrukwekkend om zo te horen. Jullie mogen nog even blijven zitten. Kletsen we zo nog even door, want er komt nog een derde les. En dan zometeen natuurlijk weer de vraag of wat je daarin herkent of niet. Ja, maar bedankt in ieder geval voor je eerlijke verhaal tot nu toe. Die derde les, dat is... Ze kwam naar hen toe, ze bracht hulde aan God. En toen, heel kort, ze sprak over het kind. Oftewel, ze sprak over Jezus. En met wie sprak ze over Jezus? Met allen die uitzagen naar die bevrijding. Dus de derde les is heel kort. Wat kunnen wij van Anna allemaal leren? Nou, dat ze dus over Jezus sprak. En met wie deed ze dat? Met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Dus niet te pas en te onpas, maar ze zocht als het ware de mensen op die bereid waren om naar haar verhaal te luisteren. En Anna wist ook al wel dat niet iedereen erop zat te wachten.
Want dat had Simeon net al gezegd. Die zei in vers 35... tegen Maria, zelf zult u als een zwaard doorstoken worden. Nou, dat werd wel helder bij het kruis. He, dat het natuurlijk zo pijnlijk was dat ze haar zoon zag sterven. En dan staat er, zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Oftewel, Simeon profeteerde al, niet iedereen zit op die boodschap van Jezus te wachten. En Anna wist dat ook, maar ze zocht de mensen op bij wie ze iets kwijt kon van Jezus. En dat is mijn oproep vanmorgen ook. Kun je in je omgeving kijken, wie zit op die bevrijding, de bevrijdende liefde van Jezus te wachten, en bij wie kun je iets kwijt? Op de juiste momenten, bij de juiste personen, de juiste woorden, bij wie kun je soms ook zwijgen? En dan voel je hem natuurlijk al aankomen, dat daar nog een vraag over komt. Wat wil je horen, Anna?
Praat u over Jezus met mensen?
Niet pas en te onpas, maar als de gelegenheid zich voordoet, wel. Ik kom natuurlijk bij oudere mensen, ook mensen die sterven. En dan vraag ik nog wel eens van, haalt u ergens kracht vandaan? En dan kan het een opening zijn om een gesprek te krijgen.
Vertelt u dan over, zijn er ook mensen die op een sterfbed liggen en dan niks over Jezus weten? En vertelt u ze dan over Jezus?
Dat is nog niet voorgekomen. Want ik had één keer een meneer en die zat me op de een of andere manier heel erg op mijn hart. En ik denk, ik moet daar wat mee. En ik heb hem twee keer gevraagd van, joh, heb je... En, want hij was katholiek van huis uit, had negatieve ervaringen, en ik heb nooit tot hem door kunnen dringen. En dat vond ik zo lastig. Ja.
Heb je daarin nog een tip voor ons?
Heb je daarin nog een tip voor ons? Of voor Anna misschien wel? Ik bedoel, soms is het misschien ook wel makkelijker als je ouder bent om over Jezus te praten. Heb je nog tips voor de jongere generatie?
Nou, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat je aanvoelt of er ingang is. Dat we niet over mensen heen gaan walsen, maar als er een gelegenheid zich voordoet. Ik had het in mijn werk op een gegeven moment ook een keer. En toen zei ik ook van, ja, ik mag niet evangeliseren. Ik zeg maar. En toen zei die mevrouw, ja, maar jij evangeliseert ook niet. Hè, dus, maar als er dan een gelegenheid zich voordoet, dan zeg ik wel van, wat het voor mijzelf betekent. Hmm. Ja.
Ja, mooi.
Ja. En nog even over het gedragen. Mag ik daar nog iets over zeggen?
Ja.
Omdat ik op het moment zelf niet gevoeld heb, maar als ik nu terugkijk, hè, en alle zegeningen die God ons gegeven heeft als gezin, dan heeft de Heer ons er bijzonder goed doorheen gedragen, hoor. Dan kan ik zo een aantal dingen opnoemen dat ik zeg van, ja, de Heer was er echt bij, alleen ik voelde het op het moment niet.
Ja. Wat ik straks aan jou in de auto ga vragen, dan weet je het nu vast. Wat vond je nou het meest bijzonder wat die Hilly vertelde? Of weet je het nu al wat je dan gaat zeggen?
Ik denk dat ik het al weet.
Ja?
Dat u achteraf ziet dat u was gedragen. Dat denk ik wel, ja.
En wat vind je daar bijzonder aan?
Dat, ik weet niet. Ik kan niet goed uitleggen of zo. Misschien dat je, ja, als je het niet voelt, dan is het er wel.
Ja, mooi. Nou, mooi dat je dat hebt willen meegeven, Hilly. Ja. Ik vind het mooi om ook af te sluiten met gebed. Dus laten we dat doen. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dat u bent gekomen naar deze aarde als de Messias. Als de vredevorst. Om de hele wereldgeschiedenis op de kop te zetten. Als de Messias, degene die vrede kwam brengen. De verlosser, de redder, de middelaar. Heer Jezus, we hebben zoveel woorden voor u. En ik bid dat we u steeds beter mogen leren kennen. Dat we u mogen leren kennen als de goede herder, zoals Hilly net vertelde. De goede herder die schapen oppakt. Schapen met gebroken pootjes, die verwond zijn, die pijn hebben. Heer, en dan bid ik voor ieder in de zaal of voor ieder die meekijkt en denkt, auw, dit komt wel heel erg dichtbij.
Ik heb ook zo'n periode van verdriet en ongeluk wat me overkomt. En ik zoek wel naar dan om het geluk bij God te vinden, maar ik vind het zo lastig. Heer, dan bid ik voor ieder op dit moment dat hij of zij mag weten dat u draagt. Ook al voelen we het niet altijd. Heer, laat dat als een paal boven water staan. Net zoals Hilly daarvan op dit moment kan getuigen. We bidden voor kracht en voor vrijmoedigheid voor onszelf om die boodschap van hoop en bevrijding door te geven aan anderen. En niet te pas en te onpas, maar om de juiste momenten daarvoor te zoeken. Heer, hou ons dicht bij u om steeds weer uw aangezicht te zoeken. En om u steeds beter te leren kennen. En dat we, ja, geef dat we ook net zoals Anna u steeds hulde mogen brengen. U mogen prijzen, u mogen danken voor wie u bent. Drie ene God, we danken u zo voor wie u bent en dat u ons inzet om het goede nieuws weer door te geven. We danken u zo en we bidden dit in de naam van Jezus Christus. Amen.